U bent Europees parlementslid van Ecolo, maar u bent ook geloof ik fractieleider van de Europese Groenen. Ik denk ingenieur van opleiding en u bent, zag ik, zit ook in de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement. Klopt dit allemaal?
Ja, absoluut.
U volgt de Brexit-onderhandelingen, volgt u goed op, hè? En u, want u had vorige week, was u ontevreden over een soort deal tussen de fractieleiders van het Europees Parlement. Ik wil direct overgaan naar het Brexit-akkoord, maar wat was er vorige week daar gebeurd? Kunt u dat even uitleggen?
Maar eigenlijk, op dat ogenblik, waren de grote meerderheid van de fractieleiders bereid om eigenlijk een mogelijke deal tussen de Europese Unie en het VK te ratificeren zonder echt een proces. Dus met andere woorden, zij hadden gezegd, als u ons een akkoord levert tegen vorige zondag, dan zijn we bereid dit jaar te ratificeren. Wat betekent eigenlijk, we gaan dat alleen maar zomaar ratificeren zonder echt het akkoord te bekijken. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk een soort verraad van het rol van de rol van het parlement eigenlijk. Omdat ons parlement moet eigenlijk de internationale verdragen ratificeren. En dus je doet dat niet vooral zonder de verschillende akkoorden goed te bekijken. En dat creëert eigenlijk, hoe zou ik zeggen, het ratificatieproces creëert druk, zet de onderhandelaars onder druk om een goed job te doen. Dus als ze weten dat ze dat ons parlement sowieso gaan ratificeren zonder echt zijn job te doen, dan zullen ze in de toekomst geneigd zijn om een slordige job te doen zonder onze mandaten te volgen, als ze weten dat we sowieso ratificeren. Dus dat wil ik vermijden, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat het akkoord is alleen maar op woensdag gebeurd, en dus dat betekent dat ons parlement dit in 2021 gaat ratificeren en we zullen ervoor de nodige tijd over de nodige tijd beschikken.
Er zal een soort tijdelijke maatregel dan komen of een tijdelijk dat waardoor dat u de tijd kunt nemen om het akkoord te lezen, want het is 2000 bladzijden.
Ja, absoluut. En dus dat betekent dat je een volledige team erop moet zetten met specialisten van verschillende zaken om dit goed te bekijken en zien of Barnier en zijn team een goede job geleverd hebben. Ik veronderstel van wel, maar je weet ook nooit. Ik bedoel, de mensen die zo'n overeenkomst schrijven, juridisch schrijven, zijn allemaal ambtenaars. En die ambtenaars, normaal gezien, opereren onder ons mandaat, maar ze zijn dus niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de burger, dat zijn wij. En dus wij moeten zorgen dat de job goed gedaan werd.
Dus de mensen die hun akkoord wilden geven zonder het deal gezien te hebben, dat waren dan de fractieleiders, maar niet welke fracties waren dat? Want u was duidelijk tegen.
Iedereen met uitzondering van de Groen. Dus van extreem rechts naar extreem links waren ze allemaal bereid om dat te doen. En de reden dat ze gaven was, ja, wij willen voorlopige uitvoering van het akkoord vermijden. Omdat, zeggen ze, dat beperkt de rechten van het parlement. Maar het is het tegenovergestelde. Als wij ratificeren zonder examen, dat betekent dat ons parlement zijn job niet kan doen. Tijdelijke of voorlopige toepassing creëert een soort fait accompli, maar dat belet dus het parlement niet om het akkoord te weigeren. Dus zouden wij vinden dat dit verdrag niet goed is, we hebben nog alle rechten om het negatief te stemmen. En dus dat betekent dat dan zou de voorlopige toepassing van het akkoord vervallen. Gewoon zo.
Er zal een soort tijdelijke goedkeuring komen en als dan binnen een bepaalde periode dus de definitieve goedkeuring niet gebeurt of afkeuring gebeurt, dan vervalt het akkoord alsnog.
Ja, klopt. Ja. En dus dat beperkt onze rechten niet. Maar ik heb niet goed door. Ik heb soms de indruk dat in het parlement zoveel mensen zijn die eigenlijk brave jongens willen zijn ten opzichte van hun nationale regering. En ik weet dat in sommige gevallen, het is omdat veel Europarlementsleden vinden de job van Europarlementslid een soort tijdelijke job voor als ze weer voor de eerste keer minister kunnen worden. Dus voor vele Europarlementsleden is de nationale carrière belangrijker dan het Europese.
Ja, want dat is ook in België nu gebeurd, hè. Maar dat is een andere zaak met de Groenen. Wel, misschien wel relevant, want het is toch de Groenfractie die haar Europarlementslid nu naar... of de Partij Groen, de Vlaamse Partij Groen, die haar Europarlementslid...
Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, maar dus, maar dat was niet zo gepland, hè. Eigenlijk, Peter van de Sutter wou eigenlijk, heeft een positieve keuze gemaakt om Europarlementslid te worden, maar ze werd door haar partij beschouwd als goed geschikt voor een federale ministerpost. Ja. En dan is ze vertrokken. ik mis haar halen. Maar zo is het. Maar dat was niet zo gepland, bedoel ik. Allee, de Europarlementariërs van de Groenen zijn mensen die 200% zich investeren in hun job als Europarlementslid. Mm-hmm. Maar dat is niet overal zo.
Ik wil het kort, dus ja, u zegt van we hebben het nog niet bekeken, het is 2000 pagina's, maar ik veronderstel dat veel van die 2000 pagina's de afgelopen week of twee weken niet meer veranderd zijn. Ik wil u even...
We zijn niet veranderd, maar wij hadden geen toegang tot die bladzijde. Dus ik moet het zeggen, tot gisteren eigenlijk, ja, het is gisteren dat we de teksten ontvangen hebben, tot gisteren hadden wij de eerste bladzijde van een juridische tekst nog niet gezien. Dus zelfs als de grote meerderheid waren onveranderd, wij hadden helemaal geen toegang erop. Dus Barnier informeerde ons over... Hoe zou ik zeggen, het politiek proces, maar inhoudelijk, dus de juridische teksten, konden wij niet zien.
Niks. Niks eigenlijk, u wist van niks. U wist, geen enkele pagina van die 2000 hebt u eigenlijk gezien.
Nee.
Ja.
Nu, dat is ook het verschil met het proces voor andere handelsverdragen, waar eigenlijk tijdelijke teksten worden beschikbaar gemaakt, ofwel elektronisch, ofwel in een leeszaal. Maar hier niet.
Ja. Nu, ja, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft, maar we hebben professor Hendrik Vos hier van de Universiteit van Gent. Die had op VRT had hij al een korte, ik zal u dat laten spelen, hè, had hij een korte opinie over wat die Brexit-deal nu uit inhoudt. Dus eventjes naar hem luisteren wat hij daarover zei.
Maar als je gaat kijken naar de essentie eigenlijk van heel het akkoord nu, dat is dat de Britten aanvaarden dat zij op heel veel vlakken Europese regels zullen blijven volgen. Onze milieuregels, onze klimaatregels, arbeidsregels, normen over concurrentiebeleid, staatssteun enzovoort. Omdat het idee achter de Brexit was eigenlijk, wij gaan baas worden over ons eigen land. Dan moeten wij ons niks meer aantrekken van andermans regels. Maar we gaan wel op dezelfde manier kunnen blijven handelen met de belangrijkste handelspartner, namelijk de Europese Unie. En heel dat sprookje is doorprikt, want dat klopt niet.
Maar... Ja, sorry, dat was Hendrik Vos hier gisterenavond. Ja, hij zegt eigenlijk, de Britten hebben niets gekregen en ze moeten zich aan alle regels houden. Ja, u weet het eigenlijk niet, maar wat hebt u daar gevoel over?
De principe is een beetje verschillend, in de zin dat... In theorie blijven zowel het CK als de Europese Unie 100% vrij om hun eigen regelgeving te stemmen en te beslissen. Maar als het verschil tussen de twee kanten te groot wordt en wordt door één van de twee kanten beschouwd als leidend naar oneerlijke concurrentie, dan heeft die partij de mogelijkheid om... maatregelen te treffen die toegangen op haar eigen markt beperken voor de andere partij. Dus het is wederzijds. En dat is de manier waarop wij elkaar onder druk blijven houden om eigenlijk niet te veel van elkaar beginnen te verschillen in termen van regulatie. Dus in theorie blijft de vrijheid totaal, maar in de praktijk... Als je toegang wil blijven houden tot ieder anders markt, dan moet je eigenlijk voorzichtig daarmee omgaan. Omdat de mogelijke gevolg is dat je toegang verliest als je de regulatie niet goed volgt. Maar nu nog één punt. Men denkt altijd dat onze wetgeving meer ambitieus is dan die van de Britten. Maar het is niet overal zo. Ik bedoel, in termen bijvoorbeeld van financiële regulatie of in termen zelfs van milieu, is soms de Britse regering meer ambitieus dan de Europese Unie. En dat zou eigenlijk de Europese Unie ook onder druk kunnen zetten om onze standaarden te verbeteren. In die zin zou deze overeenkomst een soort precedent zijn voor toekomstige handelsakkoorden, omdat hier je hebt een mechanica die eigenlijk, hoe zou ik zeggen, elke partij naar omhoog duwt. Waar in traditionele handelsakkoord heb je eigenlijk een druk naar beneden toe.
Oké, okay, dus interessant, want u bent eigenlijk wel positief.
Ja, maar ik wil wel de juridische teksten zien die de logica in wetgeving te vertalen. Hè? Dus eerst zien, dan geloven. Maar dat is het principe dat Michel Barnier onderhandeld heeft.
Ja, want momenteel bijvoorbeeld, u had het over milieuwetgeving. Momenteel is eigenlijk België staat op de rem, omdat Vlaanderen houdt een ambitieus klimaatbeleid, is er eigenlijk tegen. Het zou kunnen zijn dat de Britten eigenlijk zeggen aan Europa van ja, maar jullie moeten meer vooruit, omdat Polen en Vlaanderen...
Absoluut,
ja.
Absoluut. Als ze dat verstandig spelen, zouden ze dat kunnen doen. En dus dat betekent dat in theorie, als de gap te groot wordt tussen beide kanten, dan moet er eerst een dialoog zijn tussen de regeringen en de parlementen om te zien of er iets eraan kan gedaan worden. En als de gap blijft groot, dan kunnen maatregelen getroffen worden door beide partijen. Dus,
en wie zal beslissen of die gap, of dat onevenwicht onterecht is, onredelijk is? Is dat dan het parlement of is dat de uitvoerende macht? Is dat de commissie en de regering?
Dat is de uitvoerende macht, maar de bezorgdheid van de Britse regering was dat eventueel Europa zou dit op een oneerlijke manier toepassen. En dus er is wel een soort arbitratiepanel die moet ook vaststellen als onze interpretatie, iedereen's interpretatie niet te ver gaat, in de zin van, een verandering in de wetgeving van partij A, partij B beschouwt als oneerlijke concurrentie, is dit zo. En dus er is wel een panel, een arbitratiepanel, die moet zeggen of dat eigenlijk waar, al dan niet waar is. Maar dus het gevolg is niet, hoor ik, hè? Ik heb dat nog niet gelezen, maar partij A maatregelen niet kan treffen, maar wel dat partij B dan tegenmaatregelen kan nemen als er te ver is gegaan van partij A. Dus om misbruik te vermijden.
Meneer Lamberts, u meldt daar arbitratie. En dit doet denken aan het systeem van ISDS, Investor State Dispute Settlement, waarbij handelsakkoorden bedrijven hebben die dan, en dat is eigenaardig dat de Vlaamse journalisten dat dus blijkbaar goed vinden, die dus de Vlaamse wetten of de Belgische wetten of de Waalse wetten, whatever, zouden kunnen tegenhouden. Dat is altijd een probleem bij handelsakkoorden. Als u nu zegt arbitrage, dus op Europees niveau tussen Groot-Brittannië en Europa, is dat niet hetzelfde? Want wie zit er in dat arbitragehof dan? Want dat in het geval van ISDS zijn dat soms privéadvocaten en zo.
Nee, eigenlijk niet, omdat het gaat dus zo'n arbitragepanel is niet toegankelijk voor bedrijven. Hè. Het is alleen maar voor de twee uitvoerende machten, dus de Britse regering en de Europese Commissie, beide kanten kunnen een arbitratie vragen als er betwisting is van de inschatting van komende wetgeving. Ik zou zeggen, eerst is dat niet verplicht. Men moet daar niet gaan, maar ook de conclusies van de arbitratie beletten dus geen partij van maatregelen te treffen. Alleen maar als die maatregelen overbodig exagereel, hoe zeg je dat nu?
Overdreven
ja. Zijn, dan kan de andere partij ook maatregelen treffen. Maar dus, de logica, het is weer wat Barnier ons verteld heeft, Dat belet dus geen enkel van de partij van maatregelen te treffen om macht, marktoegang te beperken.
Ja.
Dus het kan niet een bepaald land forceren van zijn wetgeving aan te passen. Het heeft dus niks met ISDS te maken. En ISDS is eigenlijk een werktuig dat je aan investeerders, dus privébedrijven, geeft om regeringen onder druk te zetten. En dat als democraat kan ik niet aanvaarden. Maar hier, het gaat om eigenlijk een betwiste zaak tussen twee regeringen, of de Europese Commissie beschouw ik hier als een regering, om een soort neutraal, een neutraal advies te krijgen tussen de twee regeringen. En vergeet niet dat de arbiters worden eigenlijk door beide regeringen geselecteerd. Hè?
Ja. Oké. Nog een ander punt was, dus u had het al even over klimaatbeleid, het Europese emissiehandelssysteem, EU-ETS, dat de industrie, dus de uitstoot van CO2 door de industrie, ja, inclusief de kerncentrales, want dat weten ze hier in Vlaanderen niet, reguleert. Wat stapt Groot-Brittannië daaruit?
Ja, klopt.
En
volledig uit. En dus wij moeten het systeem herdenken om dit aan te passen aan de nieuwe toestand. En daar ook zullen wij eigenlijk iets aan de Britten vragen die eigenlijk gelijkaardig is op ons systeem. Maar nu, op dat gebied heb ik echt een indruk dat de Britten eigenlijk meer ambitieus zijn dan wij. Ze zijn ook meer ambitieus in termen van klimaatneutraliteit en dergelijke zaken. Dus ik verwacht niet direct oneerlijke concurrentie op dat vlak. Ik verwacht meer oneerlijke concurrentie op niveau van de arbeidsnormen. Ik weet dat in Engeland er bestaat zoiets als een zero-hour contract, dus een arbeidscontract zonder werktijd. Waar eigenlijk mensen ter beschikking worden gesteld van werkgevers zonder geen enkel garantie van aantal werkuren en dus ook wedden, dus salarissen. Dus ja, eigenlijk daar moet ik zeggen dat de wetgeving in Groot-Brittannië veel lakser is dan die van het continent. Maar ik moet ook zeggen dat tot nu toe is sociaal beleid niet echt een Europees bevoegdheid. En dus dat betekent ook dat we in ons binnenmarkt eigenlijk oneerlijke concurrentie hebben. Hè? En men weet dat in vrachttransport, in wegtransport, dus al die chauffeurs die uit de oostelijke landen komen en die bij ons kunnen werken, dat veroorzaakt oneerlijke concurrentie in het bouwsector ook. En dus dat betekent op dat gebied heeft de Brexit niet veel veranderd.
Ja. Een heel andere zaak was dan Ierland, want daar hebben we niks meer over gehoord. Was dat eigenlijk al van de baan, dat probleem? En welke grens komt er nu tussen Noord-Ierland en de Republiek? Is dat duidelijk?
Dus geen grens. En dat was de bedoeling van de withdrawal agreement, dus de overeenkomst waarbij Brexit gebeurd is. Dat hebben wij eigenlijk geregeld, omdat nu zal de grens, zullen de controles zijn tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dus de facto zal Noord-Ierland lid blijven, zal deel uitmaken van onze binnenmarkt. Niet juridisch, maar praktisch gezien blijven ze verplicht meer regels volgen dan de rest van het VK. En dat om eigenlijk het toelaten van geen grens hebben, geen grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van de Republiek.
Maar was dat nu net niet wat voor Londen onaanvaardbaar was?
Nee, enfin, dat is nooit gemakkelijk te slikken, maar dat hebben ze al een jaar terug geslikt en nu hebben wij, nu net een paar weken terug, zijn de laatste overeenkomsten gemaakt om dit praktisch doenbaar te maken en daar heeft de Britse regering aanvaardt de facto dat er controles zullen zijn binnen de Britse binnenmarkt eigenlijk.
Ja. nog iets helemaal anders. Ik zag op de Franstalige Wikipedia-pagina van u dat er in september 2019, dus een jaar geleden, dat u zich verweerd hebt tegen de verandering van de naam van het Commissariaat van de Migratie, om die te herbenoemen als Commissariaat à la Protection du Mode de Vie Européen.
Ja, dat klopt.
Naar de bescherming.
Waar is dat nu?
Ik zal het eventjes voor alle duidelijkheid aan de mensen laten. Dus van het Commissariaat Migratie wordt hernoemd naar Commissariaat voor de Bescherming van de Europese Levenswijze. Dat lijkt mij bizar. Wat was de justificatie?
Wat is de Europese levenswijze? Kunt u mij dat definiëren?
Ja, nee.
Is het de mijne?
Ja.
Is het de uwe? Is het de levenswijze van ik weet niet, van een... Van een jongeling die een citytrip elke weekend wilt maken in een verschillende stad. Ik weet niet wat de levenswijze van de Europeanen zijn. Ik weet wel wat de waardes van de Europese Unie zijn. Maar wat heeft dat dan te maken met migratie? En dus, dat geeft eigenlijk gelijk aan de narratief van diegenen die zeggen eigenlijk migratie is een bedreiging. En dus wij moeten ons tegen die bedreiging versterken om die mensen buiten te houden. En dat is de extreemrechts narratief. En dus ik heb zeer hard verweten aan Ursula von der Leyen van zo'n taal te gebruiken die eigenlijk een duidelijk signaal is naar de extreemrechtse partijen.
Ja, en is dat gebeurd, die verandering van de naam? Want dat is, lijkt mij
heel... Ja, de naam is veranderd. Hè. De naam is veranderd. Ze heeft dat niet willen veranderen. Enfin, ze heeft de naam wel willen veranderen. Dus ze heeft onze argumenten niet gehoord. En dus de bedoeling was, denk ik, eigenlijk de meest extreme... Enfin, je moet weten dat de Europa's migratiebeleid nu... meer iets te doen heeft met Fortress Europe. Hoe zegt ze dat nu?
Fort Europa, hè? Ja, ja.
Ja, Fort Europa, dan met een gebalanceerde aanpak waar wij aan de ene kant wij onszelf in staat zetten om mensen ons eerlijk deel van de verantwoordelijkheid te nemen, maar ook grenzen te zetten. Het is alleen maar over eigenlijk te verbergen dat die mensen dicht bij Europa komen, om niet verplicht te zijn van die mensen hier te verwelkomen. Ja. Daar komt het op neer. En dus de naamverandering was een duidelijk signaal daarnaartoe. En ik moet zeggen, het project dat nu... van stand gekomen is om een nieuw migratiebeleid te hebben, bevestigt dat de von der Leyen-commissie niet bereid is om een goede evenwicht te hebben en meer naar Fort Europa gaat. Maar ik moet ook zeggen dat het is ook daar dat de politieke meerderheid ligt in Europa. En dat betreur ik, maar zo is het. Hè. Ik bedoel, in de meeste landen, en het is niet alleen maar rechtse partijen, hè, als je naar socialisten noord van onze taalgrens kijkt. Die socialistische partijen zijn meestal anti-migrantenpartijen geworden, hè, de facto.
Ja.